Heerlijk om hier te zijn vanmorgen. Hemelvaartsdag is altijd een heel bijzondere dag. Het is aan de ene kant een dag die gewoon in heel Nederland nog gevierd wordt. We merken dat heel goed in het heidense Noord-Holland, waar ik vandaan kom. In Enkhuizen, daar zijn bijvoorbeeld elke zondag de winkels open. De Dekamarkt, de Albert Heijn en alles is open, elke zondag. Dus er is bijna geen verschil meer tussen de dagen bij ons. Maar op Hemelvaartsdag is alles dicht. Heel bijzonder. En dat is een prachtige gelegenheid om aan mensen uit te leggen van, ja, hemelvaartsdag, wat is dat dan eigenlijk? En we hebben heel veel moslims bij ons in de buurt, die vragen daar wel naar. Wat is dat dan? En waarom dan? Een bijzondere christelijke feestdag. Nou, misschien als u weer op uw werk komt, als jij weer op school komt en ze vragen hoe was je hemelvaart, dat je er ook iets van kan uitleggen. Ik vind het altijd zo bijzonder, hè? Dan kom je terug en zeg je, hoe was je hemelvaart? Ja, ging niet door, zeg je dan. Toch? Want daar komt het op neer. Want daar wachten wij op. Stel dat het nou vanmiddag wel doorgaat. Hè? Dat de hemelvaart van de Heer Jezus is voor ons geweest. Maar dat het vanmiddag, dat hij ons tot zich zal trekken. Dat kan. Ik reken daar al heel lang op, moet ik zeggen. Ik zat er net een beetje uit te rekenen. Het is ongeveer 35 jaar geleden dat ik gedoopt ben. Ook vanuit deze gemeente. Ik vind het nog steeds heel bijzonder. 35 is een hele tijd. Toen dacht ik echt van, nou, de Heer komt heel spoedig terug. Wij hadden toen één dochter. Een tweede zou nog kunnen, maar een derde toch zeker niet meer. En kleinkinderen, nou, dat al helemaal niet. Daar kon ik niet eens aan denken dat ik ooit nog opa zou worden. Nou, ik heb nou 8 kleinkinderen, dus het gaat. Maar het giet on, hè? Het gaat allemaal door. Maar toch, op een dag komt de Heer terug. En dan is daar het moment waarop hij ons tot zich zal nemen. Tenminste ons, daar is wel voor nodig dat wij onze knieën voor de Heer Jezus gebogen hebben. En dat wij ons hart en ons leven in zijn handen hebben neergelegd. Dat wij accepteren, dat wij aannemen dat hij voor ons die grote verlosser is geworden. Hè, waar we net van hebben gezongen. Al klaagt de Satan mij steeds aan, wij mogen zien op onze verlosser. En misschien is wel vandaag de dag voor jou, 2 juni, is het toch, dacht ik? Ja, 2 juni 2011, de dag voor u of voor jou. Dat je toch misschien voor de eerste keer je knieën buigt. Misschien heb je al heel veel op je knieën doorgebracht, maar je knieën buigt en je leven in de handen van de Heer Jezus Christus legt. Hemelvaartsdag is een bijzondere dag en hij wordt onder christenen eigenlijk nauwelijks echt begrepen, is mijn algemene indruk. Als je aan mensen vraagt van waarom de hemel? Nou ja, sommige mensen die vroeger de catechismus toch hebben geleerd, die weten daar nog iets van. Hè? Daar staat dan nog keurig in, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En misschien heb je daar iets van geleerd, dat de hemelvaart van Christus ons tenminste nut, dat hij nu aan de rechterhand Gods is, al waar hij voor ons bidt en voor ons pleit, opdat hij degene die de zijne zijn, uiteindelijk tot zich zal trekken. Dat is in ieder geval enig, nou, een groot nut natuurlijk, maar enige kennis van het nut van de hemelvaart van Christus. Maar het is veel rijker dan dat. Eigenlijk is Hemelvaartsdag is een van de belangrijkste, ik weet niet of je dat zo zeggen kan hoor, want ik bedoel de geboorte van Christus en het sterven en de opstanding van Christus is allemaal ook heel belangrijk. Maar Hemelvaartsdag is eigenlijk een van de belangrijkste dagen, een van de belangrijkste christelijke feestdagen. En ik hoop jullie en jou dat vanmorgen duidelijk te maken. En ik begin daarvoor in de Bijbel in Leviticus, hoofdstuk 16. Leviticus hoofdstuk 16. En daar gaat het over de grote verzoendag. Mensen die iets weten van de Bijbelse feesten, en sommigen hiervan weten er inmiddels wat meer van, want vorige keer heb ik hier gewezen op een boekje wat Jaap Bunker en ik gemaakt hebben. Ik heb er weer een paar meegenomen, want er waren een paar mensen die hadden me gemaild van, heb je ze nog? Ja, ik heb er nog genoeg, dus ze liggen achterin als je ze dadelijk mee wil nemen. 7,95 of minder of meer, net wat je wil. Ik zit er allemaal niet zo heel erg mee, maar daar staat een heel verhaal daarover in. De grote verzoendag, Yom Kippur, in het Israëlisch, in het Hebreeuws, dat is een dag in feite waar heel veel aan gedacht wordt in de toekomst, maar wij, Jaap en ik, hebben wel ontdekt tijdens onze studies dat het ook een dag is die in het verleden lag. Het is een dubbele dag. Het is een dag die ook in de Bijbel dubbel aangekondigd wordt, omdat tijdens Yom Kippur, we zullen dat zien in Leviticus 16, er twee dingen gebeurden. Allereerst deed de hoge priester verzoening voor zichzelf. En vervolgens deed de hoge priester verzoening voor het volk. En zo gebeurt er eigenlijk ook op Yom Kippur, de christelijke feestdag, gebeurden er twee dingen. Allereerst gaat de Heer Jezus het heiligdom binnen om verzoening te doen. En straks zal hij het heiligdom uitkomen om ons tot zich te nemen nadat hij verzoening gedaan heeft. Dus die Yom Kippur die is in tweeën verdeeld, waarvan eentje in het verleden ligt en één in de toekomst. Yom Kippur is trouwens, de naam komt ervan, Kippur betekent bedekking. U kent dat woord allemaal denk ik wel, want Joden hebben de mannen van de Joden hebben een keppeltje op. Hè? Dat is altijd zo typisch vind ik, in Nederland hebben heel veel kerken nog de vrouwen een hoedje op. En ga je naar de synagoge, dan is het allemaal precies andersom. Dan zitten de vrouwen bloot hoofd, nou ja, soms met een hoofddoek, maar de mannen hebben een keppeltje op. En keppel, dat komt van Kippur, hetzelfde woord. Kippur, keppel, het is bedekking. En Yom Kippurum betekent de bedekking van de zonde die wordt gedaan. Dus dat keppeltje dat duidt ook op mijn zonden moeten worden bedekt. Ik ben maar een nederig mens, een zondig mens en dat moet worden bedekt. Daar duidt dat Kippur, dat keppeltje duidt erop. Yom Kippurim, de grote verzoendag. Dan verschijnt de Heere en ik pak er een paar teksten tussenuit omdat ik dan daarna naar Hebreeën wil waar we iets zien van de grote verzoendag in het Nieuwe Testament. Maar eerst een aantal principes uit de Yom Kippur zoals God dat heeft ingesteld. In vers 2, daar staat: de Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Ik zou willen dat je dat eerst eens goed tot je laat doordringen. Dat God zegt aan Aaron, de hoge priester, mag niet ten alle tijden dat heilige der heiligen binnentreden voor het verzoendeksel. Want als hij dat toch doet, zal hij sterven. Je kunt daar niet komen. We kennen het beeld van de tabernakel en later van de tempel. Gemaakt naar het model in de hemel. Met de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen is de ark van het verbond. In die ark, daar liggen de tafelen van het verbond. Hè, de wet zit in die ark. In die ark is ook de bloeiende staf van Aaron, als een teken van bloei die zal komen. De belofte van God die stand houdt. En in die ark is ook een kruikje manna, als een beeld van het brood, het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Dat is in dat heiligdom. Daarboven zijn twee engelen, cherubs. Petrus zal daar later van zeggen, die begeren eigenlijk een blik te slaan in wat er in die ark is, maar die kunnen daar nooit in kijken. Hè, waarin ook de engelen begeren een blik te slaan, maar dat kunnen ze niet, want als het deksel eraf gaat, dan gaan de engelen mee. Hè. Ze kunnen daar niet, dat is symbolisch natuurlijk, maar ze kunnen daar niet in kijken. Dus als het brood erin wordt gelegd, het manna en de bloeiende staf, gaan de engelen eraf. In die ark is een beeld van de Heer Jezus Christus. En het verzoendeksel is een beeld van de ontmoeting tussen God en de hoge priester, oftewel God en de Heer Jezus Christus, zullen we later zien. Maar dat mag dus niet zomaar. Aaron, als hij daar binnenkomt en later de opvolgende hoge priesters, dan moet hij allereerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. Hij moet daar een stier voor slachten. Die stier die moet hij doen als verzoening voor zijn eigen zonde en dat bloed uitsprenkelen. En dat moet hij helemaal, hij moet het eerst voor zichzelf voor elkaar maken. Want Aaron is dan wel hoge priester, maar een zondig mens. En als je de hoofdstukken daarvoor leest met onheilig vuur en dergelijke wat op het altaar wordt gebracht, Aaron is daar goed van doordrongen, want hij is net twee zonen kwijtgeraakt daardoor. Die door de Heer gedood zijn omdat ze onrein voor het aangezicht van God verschenen. Onze God is een heilig God. En in Hebreeën zullen we later ook zien, onze God is een verterend vuur. Je kunt niet zomaar tot God naderen. Ontzag, heilig, eerbied. En daarin dat heilige der heiligen, als het ware in het binnenste, donkerste, achter het voorhangsel, daar troont God. En als Aaron daar één keer per jaar binnenkomt, meer mag hij er niet komen, één keer per jaar, alleen op Yom Kippurim, op grote verzoendag, mag hij daar naar binnen, moet hij eerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. En dan pas gaat hij het bokje slachten, Er staat in vers 15, ik sla wat stukken over, u kunt dat thuis allemaal nalezen. Er staat, daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is. En zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. En hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier voor zichzelf gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Dat is wat moet gebeuren. Dus één keer per jaar gaat de Aaron dat heilige der heiligen binnen. Moet je je voorstellen wat een heilig moment dat is. Wat spannend ook. Dat kan alleen maar door geloof voor Aaron. Dat de verzoening voor hemzelf geslaagd is. Hij heeft daarom ook een kleed aan, een rok waar de onderkant, waar allemaal belletjes aan zitten. Dan kunnen de mensen buiten horen dat het nog goed gaat. Je zou ook doodgevallen kunnen zijn. Er zijn tijden geweest, dat is niet voorgeschreven in de Bijbel, maar er zijn tijden geweest in de tempel en tabernakeldienst dat hij een touw aan zijn been had. En dat hij naar binnen ging met een touw aan zijn been, zodat als hij dood viel, ja, je weet maar niet, als hij niet oprechte verzoening had gedaan voor zichzelf, dan konden ze hem aan de touw naar buiten trekken. Ja. Een beetje een raar idee, maar het geeft wel aan hoe heilig dat is. Dat je kon daar niet zomaar komen. Dus Aaron die deed eerst verzoening voor zichzelf, en dan gaat hij naar binnen en dan doet hij verzoening voor het volk door dat bloed op dat verzoendeksel te sprenkelen. Nou ja, we kennen denk ik dat de geschiedenis van, en anders herhaal ik hem dan nu even, de geschiedenis van die grote verzoendag. Daar waren twee bokken. Er was een zondebok die werd geslacht en een zondebok die de woestijn in werd gestuurd, Azazel. Die moest de woestijn in gestuurd worden, zodat die de zonde van het volk zou wegdragen. In latere tijden hebben Joden hem veelal nog van de rotsen gegooid, die bok, zodat ze zeker wisten dat die zonde ook echt wegbleven. Dus dan stierf ook de tweede zondebok. Maar dat was nou eigenlijk net niet de bedoeling. Er is er één die de zonde wegdraagt en er is er één die geslacht wordt en zijn bloed wordt gesprenkeld op dat verzoendeksel. Daar wordt verzoening gedaan één keer per jaar voor de zonde van het hele volk. Daar, bij de grote verzoendag gaan er 10 dagen van inkeer aan vooraf. De verschrikkelijke dagen. Dat is voor later. Dat gaan we straks zien als we weer eens spreken over de terugkomst van de Heer Jezus. Spreken over het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. En dan kunnen we daar eens op ingaan. Voor vandaag zou ik erop in willen gaan dat deze Yom Kippur plaatsvindt op de 40ste dag van de omertelling. Nou, het moet toch niet ingewikkelder worden, maar de omertelling, dat is een telling die begint direct na Pasen. De Joden gaan dan ook tellen na Pasen. De Pasen is de 15e Nisan en daarna is 3 dagen daarna is het beweegoffer. Dan wordt de eerste oogst bewogen voor het aangezicht van God, een beeld van de opstanding van de Heer. En dan gaat men tellen. 7 keer 7 dagen. Dat noemt men de omertelling. En die 7 keer 7 dagen monden uiteindelijk uit in de wetgeving op de Sinaï, of voor ons op de Pinksterdag. Want 7 keer 7 is 49 en de 50ste dag is dan de Pinksterdag. Dus men gaat 7 keer 7 dagen tellen en komt dan uiteindelijk bij de berg Sinaï aan en ontvangt daar met wolken en vuur en rookdamp, net als op de Pinksterdag, ontvangt men de wet van God, zoals wij op de Pinksterdag de Heilige Geest van God ontvangen. Dus overeenkomst weer tussen die feesten. En 10 dagen daarvoor, in die omertelling, daar vindt dan die 40 dagen omertelling is ook een tijd van inkeer en van verwachten. De discipelen vieren dat natuurlijk ook met elkaar, of die denken daaraan. En op die 40ste dag, daar vindt dan de hemelvaart plaats van de Heer Jezus. De eerste vervulling van de Yom Kippur. Nou, wat je als je nou deze Yom Kippur geschiedenis leest en kent over die bokken, die zondebokken, en dan vooral dat verhaal over die stier van Aaron die eerst voor zichzelf moet slachten, dan zou toch het verlangen bij je op kunnen komen dat je zegt, dat is toch ook wat. Dat je elk jaar nou maar weer zo'n stier moet slachten voor de hoge priester en dan maar moet hopen, geloven, dat voldoende is voor de reiniging van de zonde van die hoge priester. En dan wordt het heel, heel spannend, want dan gaat de hoge priester, en het hele volk staat daar buiten te wachten, dan gaat de hoge priester naar binnen, het heilige in, het heilige der heiligen in. Waarschijnlijk is het ook altijd zo geweest dat in dat Heilige der Heiligen één keer per jaar de naam van God werd uitgesproken. De naam, waarvan niemand nu meer weet hoe die wordt uitgesproken. Bij ons zeggen sommigen Jehovah of Yahweh, maar niemand weet echt hoe die naam moet worden uitgesproken. En Israël spreekt hem ook nog steeds niet uit. Maar één keer per jaar in dat heiligdom mocht de hoge priester vol eerbied en ontzag die naam van de eeuwige, van de ene, van de heilige, de naam uitspreken. En daar deed hij verzoening voor het volk door het bloed van die zondebok te sprenkelen. En dan was het spannend, kwam hij weer naar buiten. En uiteindelijk, ja, als hij naar buiten kwam, dan kon hij daar het volk zegenen met de zegen van Numeri, zegt de Heere, zegen u en hij behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten, enzovoort. Wat zou het niet heerlijk zijn als we een hoge priester hadden die zelf niet zondig was. Dat zou toch fantastisch zijn, dan was dat minder spannend. A, hoefde hij dan die stier niet voor zichzelf te slachten. Maar B, hij kon vrijelijk de toegang hebben tot het heilige, de heilige, zonder het risico daar gedood te worden. Want hij was zelf zonder zonde. Hij kon niet om zijn zonde gedood worden. Wat zou het fantastisch zijn als wij een hoge priester hadden die zelf zonder zonde was en die toch dat bloed van die zondebok, dus de zonde van het volk, mee kon dragen naar binnen om dat aan te brengen op het verzoendeksel. Dat zou toch geweldig zijn? Nou, zegt Hebreeën, en dan maken we een grote sprong naar Hebreeën, hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 begin ik maar even. Een paar teksten door elkaar, Hebreeën hoofdstuk 7. Het zou toch geweldig zijn, zei ik net, maar in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 26 staat, want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Dat is iemand die we nodig hebben. Wij hebben niet een hoge priester nodig die jaarlijks voor zichzelf verzoening moet doen en dan uitkomt en dan het volk mag zegenen en na 10 verschrikkelijke dagen het volk zijn zonde mag vergeven naar boetedoening en dat jaar op jaar op jaar op jaar op jaar maar weer en altijd maar weer en altijd maar weer met je keppeltje op je hoofd om eraan te denken van mijn zonden moeten worden vergeven. Wij hebben een hoge priester nodig die dat gewoon doet. Eén keer, voor altijd, vergeving van zonde. Een hoge priester die heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven is. Nou dan hoofdstuk 8 vers 1 en dat moet je maar als hemelvaartstekst meenemen. De hoofdzaak nu van deze dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Nou, dat is het feest van hemelvaart. Zo'n hoge priester hebben wij. Weet je, dat is wat we vandaag op hemelvaartsdag mogen gedenken, dat wij zo'n hoge priester hebben die met hemelvaart het heilige der heiligen in de hemel, want dat op aarde was maar een afbeelding van wat er in de hemel was. Het heilige der heiligen in de hemel is binnengegaan. En daar voor het aangezicht van de eeuwige, van zijn vader, is verschenen. En daar zijn eigen leven, zijn eigen bloed, als verzoening heeft neergelegd. En gezegd, vader, hier ben ik. Zoals in de schriften, in de boekrol van mij is geschreven, zo leg ik dat hier voor u neer. Ik heb verzoening gedaan voor de zonde van het hele volk. Heilig en onbesmet. En de vader zegt, zet je aan mijn rechterhand. En Jezus doet dat. Ten hemel gestegen, zittende aan de rechterhand van God de Vader. Zo'n hoge priester hebben wij. Ik denk dat het goed is als ik dan nog iets meer vertel over wat zo'n offer nou inhield. Want ook daar bestaan zulke soms kromme, soms nare en soms goed bedoelde gedachten over, maar die echt niet oké zijn.
Er staat in de Bijbel dat het offer, en ook het offer van de Heer Jezus, een aangename reuk was voor God. Dat het aangenaam was. En heel veel mensen vragen dan aan mij, hoe kan dat nou? Of aan mij, dat zullen ze ook wel eens aan jou en u, aan iedereen vragen. Of zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan nou het offer van de Heer Jezus aan het kruis, waar hij aan het kruis hangt, zijn handen doorspijkerd, zijn voeten doorspijkerd, bebloed, schreeuwend, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En oké, hij zegt ook, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen en dat klinkt heel aangenaam voor ons. Maar hoe kan nou zo'n bloederig offer, hoe kan nou zo'n slachting aangenaam zijn voor God? Hoe kan dat nou een aangename geur zijn voor God? Heel veel wordt dan uitgelegd, nou ja, natuurlijk is dat ook omdat Jezus die deed daar de wil van God. Ik kom om uw wil te doen. En als je de wil van God doet, is dat aangenaam voor God. Dat is waar. Dat stukje was dan wellicht ook aangenaam voor God. Maar toch kun je niet zeggen van het offer van de Heer Jezus aan het kruis, dat dat een lieflijke geur was. Daarom moet je ook terug naar het offer in het Oude Testament. Wat was nou het offer wat gebracht werd? Er komt een stier, er wordt een bok, een schaap, een lam wordt geofferd. Wat is nou het offeren? Het is goed om dat eens even uit elkaar te halen. Wat is nou het offer? Het komt bij de priester en wat doet de priester? Die slacht het. Die kosher slacht het, mag misschien hier binnenkort niet meer, maar daar gebeurde dat nog wel. In één haal werd de keel doorgesneden en het beest bloedde leeg. Het offer werd geslacht. En nadat het geslacht was, werd het op het altaar gelegd. Volgt u me nog? Ja, het is heel simpel, maar het is wel goed om dat eens even uit elkaar te halen. Dus het werd eerst geslacht, dan kwam het op het altaar. Er werd verschillend mee gehandeld bij verschillende offers, maar laten we het maar even eenvoudig houden hier. Dan kwam het op het altaar, dan werd het vuur onder het altaar met Gods vuur in brand gestoken. En dan steeg de rook van het offer op als een lieflijke geur voor God, toch? Wat was nou de lieflijke geur? Het opstijgen van het offer. Ja, hebt u hem? Voelt u mee? Dus eerst slachten, dan op het altaar, dan het opstijgen. En het opstijgen van de rook was als een lieflijke geur. Nou, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ik heb wel eens, als ik rond het middaguur of rond het avonduur door de straten van Enkhuizen loop, en dan denk ik, zo, dat is een lieflijke geur. Hij ruikt het gewoon naar biefstuk of naar gebakken spek of zo. Dat vind ik een lieflijke geur. Dus daar kan ik me wat bij voorstellen, snap je? Dus dat opstijgende offer is een lieflijke geur. Nou, dat is dus precies wat je ook uit elkaar moet halen bij het offer van de Heer Jezus. Hij werd als het ware niet geofferd aan het kruis. Hij werd geslacht aan het kruis. Daar gaf hij zijn leven. Daar vloeide zijn bloed. Daar werd hij kosher geslacht. Als het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Daar vond het slachten van het lam plaats. Maar met hemelvaart stijgt dat offer op naar God. En daar komt die lieflijke geur, komt, om dat zomaar menselijk te zeggen, in de neus van God. Waarbij God zegt, dit is mij aangenaam. Dit is mij aangenaam. Mijn zoon die in alles gehoorzaam is geweest. Die alles volbracht heeft. Komt nu voor mijn aangezicht. Ging ten hemel om voor de Vader, voor de Eeuwige, de Almachtige te verschijnen. Om daar zijn leven, zijn bloed, bloed en leven is ook één. Zijn leven, zijn bloed aan te bieden aan God de Vader. En het zo op het hemelse hilasterion, dat is de naam voor verzoendeksel, op het hemelse verzoendeksel neer te leggen. En de Vader ziet het. En het is aangenaam. Het is goed. De verzoening is tot stand gebracht. Is bewerkstelligd. En Hebreeën zegt daar heel veel over natuurlijk. De hoofdzaak van die dingen hebben we net gelezen. Is dit, zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Ik zit weer bij 8 vers 1. Hij is een dienaar in het heiligdom. En in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. In de hemel is ook zo'n tabernakel met het heilige en het allerheiligste. Later mogen we daar nog een keer een kijkje nemen met Johannes samen. Als hij verschijnt voor de troon van God en daar
de bliksemstralen ziet en de zee ervoor en de regenboog er rondom en één. En dat, fantastisch. Nou, dat is hier, dat is wat in de hemel is. In het heiligdom, in de ware tabernakel. En dan gaat het verder in vers 3. Want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En daarom was het noodzakelijk dat ook deze, namelijk de Heer Jezus, zelf iets had om te offeren. Nou, dan komt er een hele verklaring. Daar ga ik niet op door. Maar Hebreeën is zo mooi om dat eens een keer diepgaand te bestuderen. Dat als hij op aarde zou hij niet eens priester zijn. Want hij kwam niet uit het geslacht van Levi. En hij is dan priester naar een andere ordening. Naar een nieuw verbond. Naar de hemelse ordening van Melchizedek. Die ook zonder afkomst was. En zo is hij ook met een afkomst uit de hemel onze hemelse hoge priester geworden. Maar het allerbelangrijkste is dus dat wij zo'n hemelse hoge priester mogen hebben. En dat daar staat in hoofdstuk 7. Ga eventjes terug naar voor 8, hè, naar hoofdstuk 7. Daar staat in vers 22. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Dat is na dat verhaal over Melchizedek. En zij zijn wel in grote getalen priester geworden, namelijk hoge priester na hoge priester na hoge priester na hoge priester. Er waren een heleboel hoge priesters, omdat zij door de dood verhinderd werden om het altijd te blijven. Ja, elke hoge priester ging nu eenmaal een keer dood, vanaf Aaron tot aan de laatste hoge priester. Dus door de dood werden ze verhinderd om een eeuwige hoge priester te zijn. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, hij is de eeuwig levende. Omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Hij is een eeuwige hoge priester. Hij is het voor eeuwig. Er hoeft geen nieuwe hoge priester meer te komen. Hij heeft voor eens en voor altijd verzoening aangebracht. Daarom staat erachter. En deze tekst zou ik zo graag willen dat je hier wellicht zit. En misschien zit je hier wel en heb je nog nooit van harte durven aanvaarden dat de Heer Jezus ook jouw borg is. Hij is borg geworden van een zoveel beter verbond. En misschien is daar aarzeling. Misschien weerstand. Omdat je denkt, dat kan toch eigenlijk niet. Dat mag toch niet. Dat is toch alleen maar voor bijzondere mensen. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Voor mij is dat de betekenis van hemelvaart. Hij heeft de verzoening aangebracht. Hij heeft de verzoening aangebracht. Hij is voor het aangezicht van de eeuwige, van zijn vader verschenen. Hij heeft zijn eigen bloed geofferd. Voor mij, voor ons, voor de wereld, voor iedereen die tot hem komt. Johannes hoofdstuk 1, hij is gekomen tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit het vlees, niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Johannes 1, dat is wat je hier terugvindt. Daarom is hij borg en kan hij ook volkomen, niet een beetje. Niet als je jezelf ook nog een beetje toevoegt, als je er iets bij legt, als je nog een beetje goede dadenwerk doet, of als je nog wat extra zondig voelt, of als je nog wat langer bidt, of als je er nog wat dieper doorheen gaat. Nee, gewoon, wie kan hij nou volkomen zalig maken? Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Zouden er vandaag misschien nog mensen zijn hier? Ik heb dat echt om mijn hart om te zeggen. Dat heb ik niet altijd, maar dat heb ik echt hier. Misschien zit gewoon iemand hier die daarmee worstelt. Zouden er vandaag nog mensen zijn hier die vandaag door hem tot God kunnen gaan? Weet je, dan kan hij hen volkomen zalig maken. Dat neemt nooit meer iemand je af. Ik weet toch zo goed, 35 jaar geleden, toen ik in Amsterdam in de gemeente gedoopt werd door de gebroeders de Jong. En ik heb daarna ook eens, ik weet niet eens, daarvoor heb ik volgens mij geen getuigenis gegeven. Ik weet het eigenlijk niet eens, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik daarna riep, wat is er nu, ik ben vrij van de wet.
De wet had mij bedrukt, altijd. Moest doen, doen, doen. Zonde beleiden, schuld beleiden, dingen doen. Ik kon er ook niet meer leven. Want wat doe je? Die wet die prikkelt ook tot zonde. Dan denk je, vooruit maar met de wet. Ik zocht even naar een net woord. Ik dacht wel andere dingen soms. Maar vooruit maar met de wet en ik doe al wat ik wil. Maar het is helemaal geen wet. Als je door hem tot God gaat, ben je vrij. Vrij. En hij is in de hemel, nu, vandaag. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Romeinen 8 zegt, die ook voor ons bidt, die ook voor ons pleit. Hij is daar om voor ons te bidden en te pleiten. Dat gaat nooit meer over, want hij is een eeuwige God. Hij is een eeuwige verlosser. Hij is geen hoge priester die nog sterft. Hij hoeft het niet elk jaar overnieuw te doen. Wij hoeven geen keppeltje meer op. Er hoeft niet meer verzoening gedaan te worden voor onze zonden. Wij hoeven niet meer gebukt te gaan. Al klaagde Satan mij soms aan, dat doet hij wel, weet je wel. Die zegt, oh Simon, jij bent best wel zondig. Hoe durf je daar te staan voor de gemeente en het evangelie te verkondigen? En dat geeft dan een schuldgevoel. Dat is wat Satan doet, die geeft je een schuldgevoel. Maar Jezus spreekt je vrij. Oké, de Heilige Geest geeft je ook wel een zondebesef. Maar het zondebesef van de Heilige Geest, dat leidt tot bekering. Leidt tot verandering. Dat is niet een schuldgevoel waar je onder gebukt gaat. Maar dat is een verlangen naar de Here om het weer goed te mogen maken. Al klaagde Satan mij soms aan, ik wijs op hem. Hij is mijn verlosser. Hij leeft. Hij is aan de rechterhand van de Vader, die ook voor ons bidt, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Honger, verdrukking, naaktheid, het zwaard, zoals geschreven staat. Om u het wil worden ze de ganse dag gedood, bij ons valt het nog wel mee. Maar over de hele wereld, er is ook net voor gebeden, er zijn mensen die in hele moeilijke, ernstige omstandigheden zitten. Soms zo moeilijk om kind van God, om christen te zijn en dat ook uit te leven. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En daarom ben ik verzekerd dat nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomst, nog machten, nog krachten ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is christelijk leven. Dat is niet gebukt gaan onder het moet en het zal wel en och mocht het nog eens. Maar dat is de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Oké, Romeinen 8 weet ervan, ook wij zuchten in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Het is niet altijd makkelijk. Je moet soms geopereerd worden. Er zijn moeilijke dingen in je leven. Er zijn dingen om ons heen die ons terneerdrukken. Wij zuchten in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Maar in dit alles zijn wij toch meer dan overwinnaars. Niet door onszelf, maar door hem die ons heeft lief gehad. Door hem mogen we tot God gaan. Ik ga er nog een paar teksten uit, omdat die het alleen maar benadrukken. In hoofdstuk 9, de volmaaktheid van het offer van Christus. Ik lees maar even van vers 12. Ik heb het al gezegd, maar ik lees het nog maar. Dan kun je het zelf ook zien. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor niet een verlossing voor een jaar, maar een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij heeft ons gelost, losgemaakt, een eeuwige verlossing. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Wil je vandaag je geweten laten reinigen van dode werken? Wil je er alsjeblieft eens mee ophouden met dode werken? Met door wat voor werk dan ook je aangenaam door God, voor God te maken? Werk hard voor God hoor, dat is prima. Het is heerlijk om voor God te werken. Maar hou nou eens op met werken om je aangenaam voor God te maken. Het machtigste werk wat je voor hem kunt doen is te rusten in zijn Zoon, Jezus Christus. Is te rusten in de Heer Jezus. Jezelf neer te leggen bij hem en te zeggen, Heer, niet meer van mij, maar u alleen, uw naam alleen. Dat is rusten van dode werken. Dat is de Sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. De mens is geschapen, is gemaakt om te rusten in God. Snappen we dat? Dat is echt, je kunt het al bij de schepping zien, hè? Er staat wel, 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij rusten. Maar hebt u er wel eens aan gedacht dat, natuurlijk heb je er wel eens aan gedacht, hè, dat de 1e dag voor Adam en Eva een rustdag was? Ze zijn op de 6e dag geschapen. En toen wilden ze aan de gang, nou moeten we wat doen, hè, voor God. Ho even, het is Sabbat. Eerst rusten. Hadden nooit wat gedaan. Geen vinger uitgestoken. Eerst rusten. Er is een Sabbatsrust voor het volk van God. God is niet afhankelijk van onze werken. Hij maakt ons en hij wil genieten. Hij heeft de Sabbat gemaakt voor de mens niet voor de Sabbat. En dat is wat je hier tegenkomt in Hebreeën. Wij mogen er zijn in zijn liefelijke genade, in zijn heerlijkheid. Hij is onze God en hij heeft een Sabbat, een heerlijke toekomst voor ons gemaakt. Vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Zien u, het gaat echt over hemelvaart. Verzin het niet, anders zou je kunnen denken, ja, mooi verhaal. Maar het gaat echt over hemelvaart. Hij is binnengegaan in de hemel zelf om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met het bloed dat niet van hemzelf is. Nou ja, enzovoort. Maar om eenmaal voor altijd geheiligd te zijn. Ik denk dat ik nou, gewoon zomaar in vogelvlucht en in een paar teksten en Leviticus 16 en Hebreeën, en ga daar alsjeblieft zelf verder in studeren, want je vindt tekst na tekst vind je de heerlijke waarheid van de openbaring van God. Ik denk dat dit soort dingen heeft de Heer Jezus verteld aan de mannen onderweg naar Emmaus, weet je wel, als hij ze uit gaat leggen dat in heel de wet en heel de profeten van hem gesproken wordt. Dat hij ze heeft gewezen op de zondebok. Dat hij ze heeft gewezen op Yom Kippur. Op het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Op de opstanding met de beweegopper. Op Shavuot, op de Pinksterdag. Waarop de wet werd gegeven en waarop God zich huwde met zijn volk. En gewezen dat dat ook zal gebeuren als op de Pinksterdag God weer in zijn volk zal komen wonen. En door de trooster ons allen tot één lichaam verenigt. Hij heeft ze zoveel verteld, maar ik weet zeker van dit ook. Het ware offer gaat hij brengen door in de hemel voor het aangezicht van God te verschijnen. Heer Vader, hier is het. Ik heb uw wil gedaan. Ik ben naar de aarde geweest om uw wil te doen. Daarom dan, en dat is het laatste wat ik dan toch wil gaan zeggen, want het is besloten ook hemelvaarsdag en het is mooi weer en we willen ook weer naar buiten, maar neem het lekker mee, hè. Vers hoofdstuk 10, vers 19. Daarom dan, broeders en zusters zijn daar zeker ook onder begrepen, omdat wij nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan. In het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Hier kom je op heel heilige grond. Weet u nog hoe spannend het was voor de hoge priester om dat heilige der heiligen binnen te gaan? Daar kon je niet verschijnen. De heilige God zou je doden. Daar kon je niet verschijnen. En nu heeft Jezus een volkomen verzoening aangebracht. En daarom hebben wij de volle vrijmoedigheid om dat heiligdom binnen te gaan. Langs een nieuwe, langs een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Weet u wel, dat voorhangsel wat symbolisch scheurde bij zijn kruisiging. Dat is hij zelf binnengegaan in de hemel. Dat is zijn vlees. En wij een grote hoge priester hebben over het huis van God. Laten we tot hem naderen. Met een waarachtig hart. Dit is mijn laatste tekst die ik hier voor vandaag in ieder geval ga lezen. Zijn er mensen die vandaag willen naderen tot hem? Met een waarachtig hart, oprecht. Dat kan zijn een hart vol zonde en vol zorgen. Dat kan zijn een hart met blijdschap en geluk. God kijkt er dwars doorheen, maar hij wil alleen maar jouw hart zien. Een waarachtig hart. Een waarachtig hart is niet een zonderloos hart. Een waarachtig hart is een echt hart. Waar je niks meer verbergt voor God. Hij zegt, hier ben ik. Laten we tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof. Weet u, als ik het zo lees, krijg ik er soms nog rillingen van. Dan denk ik, mag ik dat zomaar?
in de volle zekerheid van het geloof. Het gaat niet om mijn sterke geloof. Het gaat om mijn sterke heiland. Hij is er al, hè? Hij staat, kom maar Simon, kom maar. En daarom mag ik binnengaan in de volle verzekerdheid van het geloof. Want mijn hart is gereinigd van een slecht geweten. En mijn lichaam gewassen met de rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is trouw. Amen. Als je hier nou zit en denkt van, dat gold voor mij. Ik moet mijn leven aan de Heer Jezus geven. Ga dan hier vandaag niet vandaan voordat je dat gedaan hebt. Dat kan zomaar. Je mag bij mij komen, je mag bij een van de mensen hier komen die je beter kent. En dan gaan we ergens even, trekken we ons terug in een kamertje en dan gaan we op onze knieën. En dan gaan we naar de Heer Jezus toe. En dan zegt hij, daar ben je dan. Na al die jaren. Ik wist al zo lang dat je komen zou. Ik zag je dwalen in gevaren. Mijn zoon, mijn dochter, ik hou van jou. Alles mag je nu vergeten. Alles wat je hebt geleerd. Wat beneden was, wordt boven. Weten wordt geloven. Alles is omgekeerd.